En aan de telefoon hangt intussen Erik de Meester. Goedemiddag, Erik.
Goedemiddag.
Aan het geluid daar straks te horen dacht ik dat jij ook op de VW-betoging daar in Brussel was.
Ja, inderdaad, dat klopt.
Ja,
dat klopt.
Wat waren jouw indrukken van die betoging?
Wel, er was toch een volk. Er was denk ik een 30.000-tal mensen, dus dat is niet mis. Maar er waren best veel meer mensen natuurlijk op die betoging geweest. Hè. En ja, de eindtoespraken waren eigenlijk heel mak. Makke toespraken, dus zonder echt een groot perspectief te bieden wat strijd of zo betreft en zonder duidelijke eisen. Dat is wel een beetje spijtig, maar het toont wel dat er mensen zijn die bereid zijn solidair te zijn, hè, met de mensen van VW. Dat is toch wel een belangrijke boodschap.
Nou. Ik was zelf net op vakantie. Ik werd zo wat overvallen met die ontslagen bij VW Vorst. Maar ik dacht meteen van ja, daar krijg je het dan. Hè. Dat zijn de gevolgen van de zo aangeprezen vrije markt.
Dat klopt, natuurlijk. Het is zelf vrije markt binnen Volkswagen Multinational zelf. Hè. Dus elke vestiging in een nationaal land wordt uitgespeeld tegen een andere vestiging. Dus de arbeiders van VW Vorst zijn niet echt in concurrentie met... arbeiders van Ford of van Renault, maar zijn in concurrentie met de Volkswagen-arbeiders van Wolfsburg, van Barcelona, van Portugal en zo verder. Dus het is een vrije markt binnen de vrije markt die er voor totaal voor verantwoordelijk is.
Nou, maar enfin, we bellen u eigenlijk niet over Volkswagen, we bellen u eigenlijk over de verkiezingen in Venezuela morgen. Hè? Daar staat... Chavez tegenover een kandidaat die eigenlijk inmiddels al in de kranten wordt beschreven als de verliezer.
Ja, ik denk inderdaad dat hij gaat verliezen. Er staat niet tegenover één kandidaat, er staat tegen mij een twintigtal kandidaten. Maar de belangrijkste kandidaat is Manuel Rosales, die erin geslaagd is wel de rechterzijde, de rechtsoppositie te verenigen. Maar ja, alle peilingen duiden aan dat hij de verkiezingen niet gaat winnen. Dus dat Chavez misschien 60% van de stemmen gaat halen morgen.
Ja, Chavez wordt zowat in alle Belgische kranten, dacht ik, bestempeld als de populist.
Ja, dat is een raar woord, hè, populist.
Bij ons heeft dat een slechte connotatie.
Ja,
hè?
Dat heeft een negatieve bijklank. Maar ja, wat hij doet, is eigenlijk een heleboel sociale hervormingen doorvoeren. Indien dat betekent populist zijn, dan denk ik dat dat iets positiefs is. Maar wanneer ze het hebben over populist, denken ze dat ze een voorstel of een demagoog, een volksverlakker, iemand die beloftes doet die hij niet naleeft. En dat is helemaal niet het geval. Ik denk dus dat Chavez een heleboel beloftes gedaan heeft. Die worden uitgevoerd op vlak van gezondheid, op vlak van onderwijs dat nu gratis is, gezondheid dat nu gratis is. Een heleboel microkredieten gegeven worden aan coöperatieve sociale rechten, die worden gegeven aan de arbeiders. Land die weer aan de boeren wordt gegeven. Maar het is eigenlijk meer dan gewoon Chavez die dingen is beloofd. Maar het is ook een kwestie van een wisselwerking, van beweging van onderuit die eist en die ook eisen kan doen inwilligen. Dus bij de regering. Voilà.
Ja. Chavez komt nogal vaak in het nieuws met zijn meestal zeer kritische uitspraken tegenover Bush. Een dronkenlap, een ezel, enfin, hoe heeft hij hem nog allemaal bestempeld? Dat speelt natuurlijk niet meteen in de kaart van de mensen die hem geen populist willen noemen. Hè? Het klinkt nogal, volksminnerachtig.
Het is duidelijk iemand van het volk en hij spreekt de taal van het volk. En dat is ook iets wat hem verweten wordt, zo in internationale kringen. Soms ook wel in NGO-middels. Maar wanneer hij in de Verenigde Naties op de Algemene Vergadering wel bepaalde taal gebruikt, dan spreekt hij niet tot de staatshoofden. Hij spreekt tot de wereldbevolking, in het bijzonder tot de bevolking van de derde wereld. Hij spreekt ook boven de hoofden van de mensen eigenlijk die de Algemene Vergadering van de VN samenstellen. En dan moet je ook toegeven dat wat hij zegt helemaal niet in de pers komt. Want hij heeft gedurende 20 minuten gesproken, een heleboel voorstellen gedaan en analyse gedaan van de VN en van de wereldsituatie. Maar wat er enkel maar op de wereldpers komt, en dus ook in onze Belgische pers, is wanneer hij dus Bush verleidt met de duivel en dat het nog naar zwavelzuur ruikt enzovoort. Dat is komisch, dat is grappig, maar hij heeft veel meer dingen gezegd dan dat. Dus op die algemene vergadering. Dat komt natuurlijk niet in de pers.
Ja, maar enfin, hij kan toch wel beseffen dat dergelijke uitspraken zeker en vast in de pers zullen komen, hè? Bush een ezel noemen of een dronkenlap.
Ja, en dat is ook zeer populair, denk ik. Dus, maar hij zegt ook een heleboel andere dingen. Maar dat zijn details, eerlijk gezegd, van het beleid of van de toespraken die hem voert. Dus ja. Ik zou er ook niet echt te veel vastpinnen op zo'n dinges.
Ja. Er stond vandaag een artikel in de Standaard, ik weet niet of je het zelf gelezen hebt, dat er werd kritiek uit ten opzichte van de inmiddels genationaliseerde oliebedrijven, of het genationaliseerde oliebedrijf. Ja, de productie zou daar naar beneden gaan, de efficiëntie zou daar naar beneden gaan. Eigenlijk wordt er in dat artikel gezegd, en daar vraag ik jouw reactie op, is Chavez een beetje een voert hij een slechte economische politiek met betrekking tot die olieindustrie?
Nee, ik denk van niet. Ik denk wat hem verweten wordt, zowel het voormalige middels van de directie van de oliemaatschappij of internationaal en oliemiddels, is dat hij geen commercieel beleid voert met de oliemaatschappij. Wat daarmee bedoeling is, dat, ja, dat hij de winsten niet volledig gebruikt voor herinvestering of voor het belonen van rijke directeurs of multinationals. Wat hij doet inderdaad is geen commercieel beleid. Maar een beleid inderdaad van de oliewinsten, die gigantisch zijn, eindelijk voor de eerste keer gebruiken voor herinvestering in de economie en belangrijke sociale hervormingen. En dat is enorm positief. Plus ook om in de rest van Latijns-Amerika tot in de Verenigde Staten goedkope olie dus uit te voeren, aan te bieden bijvoorbeeld in de Verenigde Staten in de Bronx of in arme buurten, waar dat openbare ziekenhuizen kampen met mazoetrekeningen. Dat samen zorgt ervoor door een zeer groot netwerk van pompstations, waarover ze beschikken in de Verenigde Staten, dat die openbare ziekenhuizen of arme buurten goedkoper olie krijgen. Okay. Goedkoper mazoet, goedkoper stookolie en zo verder. Dat is inderdaad geen commercieel beleid. En waarschijnlijk is het dat een beetje furore veroorzaakt zo in die klassieke liberale economische middels.
Ja, wat voor, je had daarnet over sociale hervormingen binnen in Venezuela zelf dan. Over wat voor hervormingen gaat dat dan?
In de eerste plaats in de gezondheidssector. Dus je hebt dus nu een plan dat nu al een derde jaar van uitvoering is, het Barrio Adentro in de wijk, zou dan bij ons vertalen. En dat is een programma dat bestaat uit eerste lijnzorg, integrale geneeskunde die aangeboden wordt in de arme buurten. De arme buurten, dat is de meerderheid van de buurten in Venezuela. Gratis geneeskunde. Dus die geneeskunde is nu voor de eerste keer toegankelijk voor mensen die vroeger enkele maanden geneesheer op tv gezien hadden. Wat het gevolg daarvan is, denk dat er duizenden levens dus gered zijn, dat er het algemene gezondheidspeil ook aan het verbeteren is in Venezuela, dat de armoedecijfers ook aan het dalen zijn. Dus die je in ieder geval kunt meten in termen van verhoogd of verlaagd inkomen, maar hoofdzakelijk in kwestie van toegang tot gezondheid, tot onderwijs. Ik denk verleden jaar zijn er 116 miljoen raadplegingen gebeurd dankzij dus dat nieuwe programma Barrio Adentro. Er zijn honderdduizenden mensen in Venezuela, maar ook in de rest van Latijns-Amerika, die nu geopereerd zijn geweest, gratis, aan hun ogen, een cataract of een glaucoom, die nu weer kunnen zien. Dat allemaal dankzij inderdaad de winsten van de olie, wat er dus natuurlijk de enorme populariteit dus van Chavez dus rechtvaardigt en uitlegt vandaag in Venezuela. Ook in het onderwijs, denk ik, vandaag ongeveer de helft van de Venezolaanse bevolking betrokken is in een of ander onderwijsproject. Toegang tot universitair onderwijs, afwerken van het lager, het middelbaar en zo verder. En dat verklaart dus ja, dus enorme sterkte van die, ja, wat we eigenlijk een revolutie moeten noemen.
Ja, de Bolivariaanse revolutie.
Dat heb je gezegd, ja, inderdaad.
Ja. Jullie organiseren ook volgende week zaterdag, maar daar zullen we het dan volgende week nog over hebben waarschijnlijk, of woensdag eventueel, een solidariteitsdag met Venezuela, misschien heel even in het kort.
Ja, dat klopt, dus zo'n solidariteits- en informatiedag, zaterdag 9 december, dat is volgende week zaterdag, van 1 tot 7 uur 's namiddags in Brussel, in de Pleetingstraat, nummer 19, dat is in het hartje van Brussel. Vindt zich niet ver van het Centraal Station, in de gebouwen van het ACV. We hebben zeer toffe genodigden uit Venezuela, die dus ja, de sfeer van de rechter kunnen overbrengen, rechtstreeks informatie kunnen geven, die de medialeugens zullen kunnen doorprikken. We behandelen ook de medialeugens over Venezuela, we behandelen ook de kwestie van de vakbonden, sociale programma's. En zo verder, en we eindigen samen met een grote solidariteitsfiesta, zoals het moet.
Ja, zoals het moet. Goed, Erik, mensen die daar meer over willen weten, die kunnen terecht op www.venezuela-streepje, en dat is het streepje, het minnetje eigenlijk, solidaridad.be. www.venezuela-solidaridad.be. Of die kunnen ook naar jou bellen, zie ik op de flyer staan. 0479257735. Erik, de meester, hartelijk bedankt voor uw bijdrage.